Dit is Green Leaders met Paul van Liemt, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt.
Jos Baten is CEO bij verzekeraar ASR. Bijna 10 jaar geleden reisde hij naar Antarctica, waar hij zag dat we op een grote ramp afkoersen als we op dezelfde manier blijven doorgaan als nu. Als CEO bij ASR wil hij daarom duurzame impact maken. Het hoofdkantoor in Utrecht is inmiddels volledig CO2-neutraal. Welkom Jos.
Leuk om hier te zijn.
Ja, en een mooie studio, hè? Dat mogen we er even bij zeggen.
Nou, ik was verrast. Het ziet er super professioneel uit. Echt heel gaaf.
Ja, even voor de duidelijkheid. Hè? Mensen zien het niet, maar horen ons wel. Wij hebben uitzicht ook nog op het Vondelpark. Mooie studio. CS Vondel heet die. Met uitzicht op het Vondelpark midden in Amsterdam. Ja, en ik zeg het even ter promotie bijna van onze eigen studio. Want we gaan nu praten over jouw kantoor. En dat is van een andere orde. 84.000 vierkante meter in Utrecht. Sinds vorig jaar volledig CO2-neutraal. En een jaar eerder dan gepland ook nog af. Voordat we over al dat moois praten, eerst even die planning, want dat hoor je nooit. Dat het blijkbaar binnen budget trouwens ook nog?
Sterker nog, fors onder budget. Dat kan ook betekenen dat we een te groot budget hadden genomen uiteraard. Maar in 2009 kwamen wij tot de conclusie dat ons pand op was. Toen hebben we met elkaar gesproken van gaan we een nieuw pand bouwen of gaan we iets anders doen. Wij kwamen toen vrij snel tot de conclusie, als we dit pand leeg achterlaten, dat wordt nooit meer verkocht of verhuurd. Dan zouden we dus leegstand toevoegen. Ja. Hebben er toen voor gekozen om het pand volledig te renoveren, terwijl we erin bleven werken. Dus we hebben het in 3 blokken gedaan. Een deel helemaal leeggezet, volledig kaal geslagen. 98% van al het afval wat uit het oude pand is gekomen, is op de een of andere manier hergebruikt. Sommige dingen zijn hergebruikt in ons eigen pand, bijvoorbeeld. Onze mensen denken dat ze op nieuwe stoelen zitten, maar dat zijn de oude stoelen die volledig opgeknapt zijn. Het puin dat eruit is gekomen is gebruikt om fietspaden aan te leggen. Daarmee hebben we dus niet alleen een duurzaam pand gecreëerd, maar ook een duurzame renovatie gedaan. En na die 3 blokken waren wij op een bepaald moment weer klaar. En toen hadden we nog niet helemaal de energieinstallatie vervangen. Toen hebben we gezegd, voor 2020 willen we ook volledig energie-neutraal zijn. En vorig jaar zijn we dus ook officieel van het gas afgegaan, zoals dat zo mooi heet. En ons pand is nu dus volledig CO2-neutraal.
Maar dus een jaar eerder dan gepland en ook nog onder budget. Dat hoor je dus echt normaal gesproken nooit. Hebben jullie ook een hele goede architect gehad? Want je zegt steeds wij, maar je hebt het niet zelf gedaan.
Nee, we hebben alleen de opdracht gegeven. We hebben de goede architect gehad. We hebben goede aannemers gehad. Maar we hebben vooral heel veel mensen intern, want we hebben enorm veel zelf gedaan. De mensen die ons pand al heel lang beheren, dat zijn vaak mensen die al 20, 30 jaar in dienst zijn. Die hebben een passie voor dat pand. En die zijn nu ook alweer bezig met de volgende stap. Bijvoorbeeld, wij willen dat onze mensen bij voorkeur elektrisch naar kantoor komen met elektrische auto's. Dus we hebben nu net ook het besluit genomen om het parkeerdek wat we hebben volledig te overkappen met zonnepanelen.
Keihard nieuws, hè? Het hing in de lucht, maar het is nu duidelijk. Ja, mooi.
Ik kan er nu niet meer van terug. Nee. En dat betekent dus dat ergens volgend jaar ons parkeerdek volledig overkapt is met zonnepanelen. En dat alle laadpalen die daar staan, dat die gevoed worden door de zon. En dat we dus ook CO2-neutraal de elektriciteit op de auto's die bij ons parkeren kunnen voeden.
We gaan zo meteen uitgebreid praten over leiderschap. Maar toch even nu al een vraag. Want je zegt onze mensen doen mee, die hier lang werken, zijn trots op het pand. Ik zou bijna zeggen, bijvoorbeeld als je de slepende discussie rond de Kuip in Rotterdam hoort, dan zou je hier misschien wel een voorbeeld aan kunnen nemen. Ze hebben eraan meegedaan, ze vinden het geweldig. Maar hoe neem je al die mensen mee? Want je kunt ook zo'n idee opperen. En dat mensen denken, wacht even, ga ik eerst een tijdje in de rotzooi zitten en al dat gedoe met CO2-neutraal, scheid toch uit, Jos.
Nou, dat is wel een uphill battle geweest in alle eerlijkheid. Je zei in je introductie even van mijn reis naar Antarctica. Daar werd ik echt voor het eerst geconfronteerd met de kracht en de macht van de natuur. Als je dichtbij een ijsberg staat die inklapt en ziet wat dat met het water en de waterspiegel ter plekke al doet. Daar is bij mij wel het kwartje gevallen van ja, als we zo doorgaan als samenleving, dan neemt de natuur het straks over. En dat moeten we met elkaar zien te voorkomen.
Maar dacht jij voor die Antarctica reis daar heel anders over of niet?
Nou, ik dacht er eigenlijk niet over. Het was niet iets wat op mijn vizier stond. Ik was er te weinig mee geconfronteerd. En je las natuurlijk wel verhalen. Ja. Maar zoals ik denk bij iedere crisis gaat, je moet zelf een keer een confrontatie gehad hebben. Of dat nou in een relatie is of op een andere manier. Pas als je echt het gevoeld hebt, ja, dan gebeurt er iets. En bij mij gebeurde er in ieder geval iets. Ik ga hier iets in doen. We hebben als financiële instelling de positie om invloed uit te oefenen. We beginnen bij onszelf. Nou, intern kreeg ik daar niet direct de handen voor op elkaar.
Je had ze allemaal mee moeten nemen in Antarctica, maar dat was...
Laat ik zo zeggen, dat was heel gaaf geweest. Tegelijkertijd had ik dan 4000 mensen in een vliegtuig gezet. Dat had ook weer tot discussies geleid. maar uiteindelijk geloof ik heel erg in guerrilla. En dat heb ik op veel gebieden in het bedrijf kunnen doen.
Wat zeg je nou? Denk van Che Guevara, dan verzetsbewegingen.
Ja, nou ja, dat inspireert wel. Want dan verzamel je een hele kleine groep mensen die dezelfde belief hebben. Die geef je de rugdekking en de ruimte om iets te doen. En wat je ziet als dat succesvol is, dan komen er vanzelf mensen die zeggen... Ja, ik wil bij dat succes horen. En zo zijn wij ook met verduurzaming van het pand begonnen.
Mag ik toch even vervelend doen? Want het is natuurlijk een hele interessante methode, hè, als je het zo aanpakt. Ik verbaas me zelfs over. Ik heb natuurlijk iets gelezen ook van tevoren. En ik denk, wat gek dat niet iedereen dat doet. Maar er is wel een maar. Zo'n guerrilla kan ook bestaan uit in de ogen van de rest, van de vriendjes van de baas. Die mooi meeknikken. En die juist namens de baas ons moeten opzwepen. Hoe kun je dat die achterdocht eruit halen?
Dat gebeurt ook een enkele keer wel, dat beeld ontstaat. Belangrijkste is dat je die mensen heel veel ruimte geeft en dat je ook zelf kritisch blijft naar wat je vindt. En dat betekent dus als je bijvoorbeeld op verduurzaming, als je dan zo'n klein groepje aan het werk zet en die komen met andere ideeën dan je eigen ideeën, dan moet je ook bereid zijn om je eigen ideeën los te laten. Dat is in ieder geval de manier waarop wij het gedaan hebben. En uiteindelijk zag je dat steeds meer mensen enthousiast werden. Dat ASR een aantrekkelijkere werkgever werd. Dat er nieuwe mensen aan boord kwamen. Zowel jonge mensen als mensen die op ons profiel afkwamen.
Maar een aantrekkelijke werkgever, in welke zin? Want dat is natuurlijk interessant. Hè? Dat zullen anderen ook graag horen. Hoe ging dat dan? Waarom werd je aantrekkelijker?
Nou kijk, wij zijn natuurlijk genationaliseerd geweest in de financiële crisis. Zeker. Toen lagen we echt wel op de rug, ook qua profiel in de buitenwereld. We hebben toen de keuze gemaakt.
Voort is mooi boek De Kloof over geschreven. Ja. Heel drol, Jos Baten. Mensen mogen het allemaal teruglezen.
Zeer ja. Lezenswaardig boek. Wij hebben toen gezegd, wij gaan laten zien dat financiële bedrijven nuttig zijn. En dat nut kan alleen maar ontstaan als de samenleving houdt van je als bedrijf. Du moment dat de samenleving je niet meer als nuttig ziet, dan heb je geen toekomst meer. Dus dat is een heel lang proces geweest. Kleine stappen, het steeds beter doen. Ook laten zien dat je het beter doet. Het niet van de daken roepen. Maar veel dingen doen, veel dingen intern doen. Ik heb veel kritiek gekregen dat we te bescheiden waren. En we hebben steeds gezegd, we gaan eerst aan onszelf bewijzen dat we dit kunnen en dat we het doen. En dan ineens begint de buitenwereld te ontdekken, dat bedrijf is echt aan het veranderen. Nou, dat zagen we ook als werkgever. Mensen gingen, voordat ze bij ons solliciteerden, gingen lezen over ASR. Wat is ASR? Wat doet ASR? En dan krijgen we steeds vaker te horen van het profiel wat jullie hebben, het maatschappelijke profiel wat jullie hebben, het duurzaamheidsprofiel wat jullie aan het opbouwen zijn. Dat spreekt ons aan, zeker jonge mensen die meer dan zeg maar mijn generatie zich bewust is van het belang van de verandering die we daarin moeten zetten. Ja, die stappen vrij makkelijk aan boord bij ons.
In de crisis dachten inderdaad verzekeraars en banken het allemaal op één hoop gegooid. Dan ging het over slechte financiële producten natuurlijk. Dat was voor het gemak. En bovendien bij verzekeringen denk je per definitie aan hoge premies. En wat doen ze verder? En je word je een beetje chagrijnig van. Dus het is een hele klus om dat inderdaad om te draaien. Dat beeld om te draaien. En zekere populariteit te verkrijgen.
Nou ja, de populariteitsprijs zullen we als verzekeraars waarschijnlijk nooit krijgen. Wij zijn denk ik nu wel op het punt dat steeds meer mensen zien dat wij in ieder geval de goede intenties hebben, dat we de goede dingen doen en dat wij niet alleen maar een partij zijn waar je premie aan betaalt en dan maar moet afwachten of een schade betaald wordt. Bijvoorbeeld met een van de dingen die we de afgelopen tijd gedaan hebben, Vitality, waarbij we zeggen we gaan mensen helpen om gezond te leven. Ja, dat verwacht je misschien niet direct van je verzekeraar, maar wij denken dat dat in de toekomst steeds belangrijker gaat worden. Dat is ook verduurzaming, vind ik.
Maar hoe doen jullie dat dan?
Nou, we hebben ergens een Zuid-Afrikaans concept wat al 25 jaar werkt in Zuid-Afrika. Waar gewoon wetenschappelijk is bewezen dat als mensen voldoende bewegen, als mensen gezonde voeding nemen. We hadden het net in het voorgesprek even over Amerika, wat we daar zien.
Mag ik even zeggen voorgesprek? Anders denken mensen dat wij voorgesprek hebben. Wij zagen elkaar eventjes in de kantine. Ja, en we zaten meteen 100 uit te praten. De hele wereld doorgenomen.
Ja, we hebben de wereldpolitiek al gezien. Maar daar kwamen we even op Amerika en hoe jammer het was wat daar nu gebeurt. En
40%
het debat.
Obesitas trouwens. Hè? Nu het over gezondheid hebben, 40% overgewicht. Ik hoorde dat ook pas. Dat zijn wel enorme cijfers. Hè? Maar 20% van de Amerikanen heeft een normaal gewicht.
Juist, en nou, het programma wat wij dus geïntroduceerd hebben helpt mensen om een prikkel te krijgen om gezond te leven. Dat betekent dus als je in een bepaalde week al je beweging hebt gedaan en je voldoende punten hebt gehaald, dan krijg je een beloning direct. Want psychologisch is aangetoond dat alles waar je direct voor beloond wordt, Dat is makkelijker om te doen. Maar bijvoorbeeld gezondheid. Als iemand tegen mij zegt, als jij nu 10 jaar gezond leeft, dan word je gezonder ouder. Ja, dat de benefit heb ik pas over jaren.
Voor de duidelijkheid, je zit niet zomaar een verhaal te vertellen. Want het zou kunnen dat hier een man van 200 kilo tegenover me zit. Maar je bent ook behoorlijk slank, zo te zien. Dus waarschijnlijk veel bewegen, gezond eten.
Ik hou
wel het goede voorbeeld geven.
Ik ben zelf een fanatieke deelnemer. Dus ik ben nu al een jaar bezig. En ik heb tot nog toe iedere week mijn doelstellingen gehaald. En ik vind ook, als je ergens in gelooft, dan moet je dat ook voor jezelf laten zien.
Dan is er nog iets waar jullie mee bezig zijn. Namelijk het zogenaamde Finance Biodiversity Pledge. Ook om aan te geven dat je je woorden serieus neemt. Maar wat houdt dit precies in? Want daar ga je als verzekeraar met biodiversiteit bezighouden. Terwijl op jullie lijstje staan bedrijfsonderdelen als vastgoed, vermogensbeheer, schadebedrijf. Dan denk je, waar is die link te maken?
Nou, die is voor ons eigenlijk heel eenvoudig. ASR is na de overheid de grootste grondbezitter in Nederland. We hebben ongeveer een kleine 40.000 hectare aan grond. Dat zijn deels natuurgebieden, dat zijn grote parken en dat is landbouwgrond. De intensieve landbouw is best belastend voor de grond. Dus wij zijn met onze pachters, want we verpachten die grond aan boeren. We gaan niet zelf het land op. Zijn we bezig om te kijken hoe we het gebruik van de grond zodanig kunnen doen dat we positief bijdragen aan de biodiversiteit. Verder zijn we grote belegger. En in die pledge hebben we ook beloofd dat als wij beleggen in bedrijven, dat wij dan wel in onze selectiecriteria gaan meenemen. Dragen deze bedrijven bij aan verbetering van de biodiversiteit? Want één ding staat vast, als we ook daar niet op ingrijpen als samenleving. En ja, nu kunnen we zeggen van ja, dat die insecten verdwijnen, dat vinden we heel fijn, want dan worden we minder gestoken. Maar uiteindelijk is dat wel het begin van een voedselketen. En als die verder uitgehold wordt, dan zijn we gewoon de leefbaarheid op deze aarde aan
het... Ja, geen insecten, dan ook geen fruit, noem maar op.
Ja, en zo kun je de hele keten doortrekken. En ik denk dat besef nu ook bij bedrijven steeds belangrijker is geworden. En juist financiële instellingen die heel veel investeren, kunnen via die investeringen sturen op een positieve bijdrage. Wij kijken er altijd naar, wij proberen de negatieve bijdrage te verminderen door uit investeringen te stappen die niet bijdragen aan verbetering van het milieu, aan verbetering van het klimaat, en meer te investeren in bedrijven die daar wel aan bijdragen.
Ja, hoe langer ik naar jou luister, hoe meer ik denk dat ik toch wel geloof in misschien wel de communicatieadviseurs die destijds tegen je zeiden, schreeuw het van de daken, vertel wat je doet, want het is een geweldig verhaal. Waarom hebben jullie toch gekozen voor de voorzichtige stapjes en het niet naar buiten schreeuwen? Is dat toch, want je komt uit Limburg, oorspronkelijk toch een beetje de zuidelijke bescheidenheid, of speelt er wat anders mee?
Nou, die zuidelijke bescheidenheid die speelt altijd een rol, die schud je ook niet meer van je af. Maar wat bij mij heel erg meegespeeld heeft is, wij zijn hier eigenlijk in 2007 voor het eerst heel voorzichtig mee begonnen in onze beleggingen. Dat was ook de tijd van de financiële crisis, dat de geloofwaardigheid van financiële instellingen, ja, die was beneden nul. En we hebben op een gegeven moment intern gezegd, bijvoorbeeld onze beleggingsportefeuille, die is nu volledig gemonitord en die is volledig ingezet op ons nieuwe duurzame beleid. Toen hebben we tegen elkaar gezegd, als er één journalist gaat graven in onze beleggingsportefeuille en die vindt één belegging die er niet aan voldoet, dan is onze geloofwaardigheid in één keer weg. Dus laten we eerst 100% zeker zijn dat de dingen die we zeggen, dat we die ook waar kunnen maken. En ik denk, we hebben misschien achteraf een jaar of twee te lang gewacht met het iets vocaler zijn en ermee naar buiten gaan.
Maar heb je wel goede onderzoekers dan ingehuurd? Misschien wel journalisten ook die dit kunnen en die dachten, weet je wat, wij gaan dat voor jullie even uitzoeken. Net zoals je bijvoorbeeld bepaalde ethische hackers kunt inhuren om te kijken of de cyberveiligheid goed geregeld is. Heb je dat ook gedaan?
Wij hebben ook extern laten toetsen. Niet alleen op onze portefeuille, maar ook bijvoorbeeld op hacken, et cetera. Daar maken we inderdaad ook gebruik van dit soort methoden om zeker te weten. Kijk, want zelf zit je vrij snel in een tunnel. En ja, wij van WC Eend. Nou, iedereen kent de uitspraak, maar dat wil je voorkomen. Dus we hebben ons daar ook door verschillende externe organisaties op laten uitdagen. En dat blijkt ook uit de erkenning die we van objectieve externe instellingen krijgen. VBDO heeft ons bijvoorbeeld al een aantal jaren op rij uitgeroepen tot de meest duurzame belegger.
Je hoort Jos Baten en straks praten we verder over de transitie naar een duurzame economie. Maar eerst hebben we het over zijn persoonlijke drijfveren en duurzaam leiderschap. Bij mij in de studio Jos Baten. Net spraken we over het pand van ASR, dat een van de meest duurzaam gerenoveerde kantoorpanden is. En nu praten we verder over zijn jeugd en over duurzaam leiderschap. Ja, je groeide op in een gezin met 5 kinderen in het Limburgse Horst. Jouw vader, een makelaarskantoor in huis, zat in schadeverzekeringen. Betekent dat dat je dan erfelijk belast bent, zo erfelijk belast, dat je als jongetje van 10, 12 niet denkt, ik wil naar de maan of ik wil voetballer worden, maar ik wil schadeverzekeraar worden?
Ik denk dat ik toen niet eens wist wat het was, maar waar ik vreselijk door gefascineerd werd. Mijn vader had een vrij grote klantenkring van mensen die in de transportwereld zaten, dus mensen met vrachtauto's om het maar populair te zeggen. Ja. En als er dan een aanrijding was geweest, dan mocht ik mee. En ik kan me nog bijvoorbeeld herinneren dat er een keer een vrachtauto van een brug gereden was en die hing half aan die brug en er was politie en brandweer en ziekenauto. En mijn vader mocht met al die autoriteiten praten en dat vond ik vreselijk fascinerend. En toen heb ik als kind besloten, dit wil ik later ook, zonder dat ik eigenlijk wist wat zijn echte werk was. Nou, uiteindelijk ben ik dat gaan doen door stage te gaan lopen bij een verzekeringsmaatschappij in Rotterdam, met de bedoeling om ooit het bedrijf van mijn vader over te nemen. En toen ik eenmaal die stage had gelopen, was ik zo gefascineerd door wat daar gebeurde, ja, dat ik daar ben blijven hangen.
Ja, dat is waar, maar dan denk je, hij treedt in zekere zin in de voetsporen van zijn vader, maar dat was het natuurlijk juist niet. Hè? Dat was ook enige teleurstelling en verwijdering, of niet?
Ja, mijn vader had een familiebedrijf. Hij was zelf de derde generatie. En hij had helemaal gehoopt dat ik het bedrijf over zou nemen. Dus toen ik besloot om dat niet te doen, was hij inderdaad zwaar teleurgesteld. En dat heeft wel een tijdje even tussen ons ingestaan. Maar uiteindelijk is dat ook weer goed gekomen.
Dat is wel een hele moeilijke, dat geldt niet alleen voor jou, dat weten we in Nederland ook. Hè? Familiebedrijf, dat wordt natuurlijk niet voor niets ook geprezen. Allerwegen ook, merk je. Zeker ook in deze coronatijden, waar mensen nog eens zien hoe belangrijk dat is. Het is ook altijd een prachtig verhaal. Het is bijna te romantisch. Degene die de werkelijkheid kennen, zien dat er natuurlijk altijd ook veel schone schijn bij is. Maar vaak heel erg mooi. Dus het is ook een keiharde breuk. Wat is voor jou de reden uiteindelijk toen je ouder werd? Want dat zat er wel als jongen eigenlijk in.
Ja, voor mij, ik ben denk ik best eigenwijs. En als ik door het dorp liep, was ik altijd de zoon van mijn vader. Nou ben ik dat ook. Het is ook qua natuur ben ik de zoon van mijn vader en mijn moeder. Maar ik had zoiets van, ja, ik wil niet door het leven gaan als de zoon van en gezien worden als iemand die het succesvolle bedrijf van zijn vader heeft overgenomen en daarop verder kon teren. Ik had er sterke behoefte om een eigen pad te hakken. En die drijfveer heeft mij er uiteindelijk toe gebracht. In combinatie met, ik kwam in Rotterdam terecht. Best beschermd opgevoed in een beschermde omgeving. Ja. Waar het heel belangrijk was wat de buren van je vonden en wat de klanten van je vonden. Ja. Ik had ook wel behoefte aan een stukje onafhankelijke positionering. En die dingen tezamen hebben er mij toe gebracht om een eigen pad te hakken.
Ja, dat heb je duidelijk gedaan. En daarna werd het bijna provocerende ook nog dit zo te ontwikkelen. Een nieuwe klap voor je vader.
Ja,
toeshandelaren uitschakelen.
Mijn vader was daar zeker niet blij mee. Hij niet alleen. Ons collectieve intermediair waar we het bedrijf op gebouwd hebben, waren daar heel boos over. Iets wat ik overigens ook heel goed begreep en nog steeds begrijp. Tegelijkertijd zie je ook in de samenleving dat online een steeds belangrijkere positie inneemt. En hebben we daar inmiddels een beter evenwicht in gevonden en snapt ook iedereen wat we doen. En is het conflict tussen de online distributie en de intermediaire distributie is langzamerhand ook wel aan het verdwijnen.
Nu vind ik het wel interessant dat je steeds zegt, een paar keer al in dit gesprek, je bent dus uit Limburg weggegaan naar Rotterdam. Je zag daar de voordelen ook van. Maar toch is, en ondanks, je bent ook een man die een bedrijf leidt met 4000 mensen. Een big shot geworden, bekend ook zeker in je eigen wereld, maar langzamerhand ook groter. Zeker ook met deze duurzaamheidsdoelstellingen. En dan toch zeg je dat Limburgse, dat bescheidene, dat gaat er nooit uit. Ik bedoel, op een heel prettige manier, maar toen ik je net ontmoette ook meteen en nu ook, zit een zekere verlegenheid in. Je hebt ook, je kent ze wel, de CEO's, ik ga even zo staan, de armen over elkaar en bam. En jij hoeft mij niks te vertellen en elke vraag is irritant. Maar ook al vind jij dat, je laat het niet merken, je blijft vriendelijk.
Nog geen irritante vragen gesteld. Dus.
Ik ga dadelijk mijn best doen. Maar is het niet belangrijk dat je, om dat juist wel van je af te schudden? Of zeg je nee, het zit in me en ik voel me er ook goed bij. Ik wil het ook niet afschudden.
Ik heb een tijd lang geprobeerd dat van me af te schudden. En toen kreeg ik vooral uit mijn omgeving te horen, te beginnen aan het thuisfront van, joh, doe even lekker normaal. Dit ben jij niet. Ja. Dit is wie ik ben en wat ik ben.
Ja, dat zie je vaak. Bij politici zien we dat. Die krijgen dan training en dan kunnen we dat direct waarnemen. En iemand die dan een zekere verlegenheid heeft, eigenlijk sympathiek ook, die gaat opeens zich stoer en strak gedragen. En dat is raar.
Het voelde voor mij ook gewoon niet oké. En ik heb dat vrij snel weer achter me gelaten. Ja, ik ben wie ik ben. En mensen moeten me maar nemen zoals ik ben. En ja, ik doe het zoals ik denk dat ik het goed moet doen.
Nou, en toch er gebeuren wat dingen in je leven. Je viert successen, je wordt internationaal, je wordt groter, je maakt reizen, je wordt meer man van de wereld. Dat doet toch iets met iemand?
Ja, maar ik heb gelukkig een thuisfront die als ik de neiging heb om naast mijn schoenen te gaan lopen, die me er acuut weer in terugduwt. Dus ik heb die neiging ook de afgelopen jaren maar niet meer te veel tentoongespreid.
De echte CEO zit thuis eigenlijk.
Uiteindelijk is dat denk ik veel gezinnen zo.
Wat doet je vrouw, als ik vragen mag?
Zij is psychotherapeut.
Oh, kijk aan. Hey, dat is interessant. Dan dus heeft ze je echt helemaal door. Kijk, dwars door je heen.
Ja, met dien verstande dat de afspraak van het begin van haar carrière al is dat wij een liefdesrelatie hebben en geen psychotherapie-relatie. Maar zoals ik mijn werk mee naar huis neem, neemt zij dat ook mee aan de keukentafel. Dus het is niet uit te sluiten dat dingen die zij in haar vak toepast, dat die mij ook wel eens overkomen.
Nee, maar dat lijkt mij heel prettig allemaal. Ja. Dat is een heel goed thuisfront. Ja,
het heeft mij geholpen.
Dat snap ik. Dan heb je nog iets, namelijk je hebt dat genoemd. Ik noem het dan vaak het kantelpunt. Je probeert een ander woord, maar een beetje cliché, maar dan weten we waar het over gaat. Echt een moment in je leven, dat was voor jou Antarctica. Want zoals veel mensen was klimaat wel belangrijk, maar niet echt iets wat op je netvlies staat. En daar werd je gegrepen door wat er gebeurde. Dan is het goed, denk ik, om precies te beschrijven wat daar gebeurde. Want je ging erheen, als ik het goed begrijp, als hobbyfotograaf.
Ja, fotografie is vanaf mijn negende al een grote passie. En ik fotografeer eigenlijk bij voorkeur mensen. En een goede vriend van mij die voor het Wereld Natuurfonds fotografeerde, Wim van Passel, die wat ouder is, die zei op een gegeven moment tegen me: Jos, ik ga nog één keer naar Antarctica, dus als je nog een keer mee wil, dan moet je nu meegaan. En ik had het hem beloofd dat ik een keer mee zou gaan, dus toen heb ik een paar weken vrijgenomen en ben met hem meegegaan naar Antarctica. Ik dacht niet dat ik het fotografisch leuk zou vinden. Want ja, wat moet je nou met ijs en een paar pingwings? Ja. Heel weinig mensen, hoewel je daar wel wetenschappers ontmoet die ook wel weer interessant zijn. En eigenlijk vanaf het eerste begin werd ik gegrepen door de enormheid van de natuur. Door de schoonheid van de natuur. De leefgemeenschappen die daar zijn. Allerlei soorten dieren die door elkaar lopen. Kleine dieren, grote dieren die elkaar levend opeten, et cetera. Daar kwam bij mij binnen van ja, de natuur gaat gewoon zijn eigen gang. He, dat was één. En op een gegeven moment zaten we in een klein rubberbootje en voeren we door een gebied met heel veel losgeslagen ijsbergen. En ja, op 50 of 100 meter stortte er een deel van die ijsberg in. En dat gaf zo'n enorme grote hekgolf. En toen realiseerde ik mij ineens van ja, dit is dus wat de wetenschappers bedoelen als ze zeggen dat die ijsbergen loskomen, dat gaat smelten, dat de zeespiegel omhoog gaat. Ja, dan denk je toch terug aan het kleine kikkerlandje waar je woont, waarvan je weet dat het halve land of een derde van het land ligt feitelijk onder de zeespiegel. En toen kwam bij mij echt binnen, ja, als dit dus zo doorgaat, ja, dan zijn we er gewoon een bende van het maken met elkaar. Ja, en daar is voor mij, zeg maar, misschien niet het zaadje geplant, maar wel ontkiemd. Om te zeggen van ja, alles wat ik kan doen, moet ik doen.
Echt, als je het zo vertelt, ook echt een ingrijpende ervaring natuurlijk. Maar dan vervolgens, en dat zie je vaker, dan komt leiderschap om de hoek kijken. Want dan leid je een bedrijf met veel mensen. Dan ben je gegrepen door wat jij gezien hebt, wat je hebt meegemaakt. Komt heel direct binnen. En dat ga je dat ga je in een boodschap vertalen. Duurzaamheid is belangrijk. En je gaat er echt wat aan doen. Dat heb je verteld ook, op allerlei fronten. Maar ja, dan moet je wel al die mensen meekrijgen die niet die directe ervaring hebben, niet die directe belevenis hebben ervaren. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Door er veel over te praten en wat we net al even in het eerste blok noemden, door toch wel de guerrilla-techniek toe te passen. En met kleine groepjes mensen die dezelfde passie hadden, die dezelfde beelden hadden. Dat begon bij de renovatie van het pand. Aantal mensen die echt zoiets hadden van, we krijgen nu de kans om dit pand echt duurzaam te renoveren. Dan ontstaat er trots in het bedrijf. Dan komen er mensen met ideeën. En dat kunnen hele simpele ideeën zijn. Bijvoorbeeld op een gegeven moment zei iemand van als we de prullenbakken nou eens weghalen in het pand, dan gaan mensen vanzelf minder papier gebruiken. Nou, dat gaf even opstand. Want ja, je eigen prullenbak, dat is toch, ja, dat doe je niet.
Nee.
Maar hebben we wel gedaan. En dan zie je, dan zag je gebeuren dat mensen die met leuke ideeën kwamen, dat daar iets mee gedaan werd. Dus het aantal ideeën nam steeds meer toe. En op een gegeven moment is de groep die het belangrijk vindt, is groter geworden dan de groep die zoiets heeft van ja, moet dit nou? Nou, we hebben het doorvertaald ook naar onze lease-regeling.
Maar dan moet je dus wel even zo'n periode voor lief nemen, voor mensen die ook deze tactiek willen hanteren, dat er even wat rumoer is, even wat gedoe ook op kantoor.
Ja, ik denk dat er ook bij hoort. Ik denk dat, een verandering die pijnloos is, die blijkt vaak niet houdbaar te zijn. Dus je moet ook wel even door die bekende Kuplercurve heen. Dat je even wat extra emotie krijgt en dan berusting. En dan op een gegeven moment dat mensen het positieve er weer van in gaan zien. Dus daar hebben wij heel bewust voor gekozen. En je moet tijd nemen. Als je denkt dat je dit soort dingen in 1 of 2 jaar kunt doen, ja, dan gaat het heel snel op greenwashing lijken. Dat moet je volgens mij niet willen. Je doet het of heel goed, of je zegt gewoon van joh, het is niks voor mij en we gaan het niet doen. Dat kan ook een keuze zijn.
Nu zie je ook dat als je dit doet, dat heb jij gedaan, en met deze, laten we zeggen, hele constructieve aanpak ook, dan denk je, wacht even, als we dit gaan doen, dan willen we een volgende stap gaan zetten. En bij een volgende stap kun je steeds gekker laten maken, kun je bijna zo'n klimaatgoeroe ook gaan worden en wil je altijd nummer 1 zijn. Wat helemaal niet slecht is, hè? Dat kan ook. Maar anderen zullen je dan gaan temperen, zullen zeggen, nou, daar hebben we geen zin in, ook hier voorzichtige stapjes. Wat vind jij nu op dit moment, hè, nu we dingen heel snel veranderen op allerlei gebieden in de wereld, wat is jouw manier van leiding geven nu? Nu echt tempo erop en bijna de guru spelen, of met kleine stapjes vooruit blijven gaan zoals je gewend bent?
Mijn grote managementles is dat alles wat je probeert te forceren, mensen duiken en wachten tot het over is. Het werkt gewoon niet. Ik geloof heel erg in incrementele vooruitgang. Dus kleine stapjes zetten, zorgen dat ze verankerd worden. Daarbij hoort wel de luxe dat je dat kunt permitteren. Hè. Er zijn omstandigheden in bedrijven waar je dat niet kunt permitteren en dan moet je snel handelen. Wij zijn nog steeds in de positie dat we het ons kunnen permitteren om dat in kleine stappen te doen, zodat ook echt geborgd wordt. Wij hebben duurzaamheid, hebben eigenlijk ook niet als iets aparts gepositioneerd, maar is bij ons gewoon onderdeel van de integrale strategie. En net als iedere strategie, ja, daar moet je tijd voor nemen om die gewoon uit te rollen, zodat die ook echt, ja, uiteindelijk moet het onderdeel van je DNA worden.
En als je nieuwe mensen aanneemt, is het dan ook heel belangrijk hoe ze over klimaat denken, hoe ze over dit vraagstuk denken, of is dat nog steeds een van de, laten we zeggen, de bijvragen?
We hebben wel eens gezegd, als je bij ons wilt werken, moet je ook een klein beetje bij de kleur van het behang passen. Dat betekent niet dat je hetzelfde moet denken als iedereen bij ASR, want je wil ook verschillende denkbeelden hebben. Maar je moet wel de basis van waar wij voor staan, de waarde waar wij voor staan, die moet je wel onderschrijven. Dus wij kijken wel heel scherp van, past iemand nou bij het bedrijf? Dus als je, nou laat ik het maar even zwart-wit zeggen, zo zwart-wit werkt natuurlijk in de praktijk niet. Als je een klimaatontkenner hebt, ja, de kans dat die bij ons aan boord komt is best wel klein.
Nou, die zijn gewaarschuwd. En het woord is Jos Baaten. Net spraken we over zijn jeugd en over zijn leiderschapsstijl. En straks praten we verder over de rol die een verzekeraar kan spelen in de transitie naar een duurzame maatschappij. Bij mij in de studio Jos Baaten. Net spraken we over duurzaam leiderschap en nu praten we verder over de transitie die ASR doormaakt naar een duurzame verzekeraar. Jos, we hadden eerder Thijs Veen van Sky Energy te gast hier in de podcaststudio en had de volgende vraag voor jou.
Ik vind het mooi om te zien hoe ASR zich positioneert. Wij investeren niet in de tabaksindustrie, wapens, kinderarbeid. Maar hoe ga je nou naar de volgende stap van duurzaamheid? Want dat is natuurlijk een klein stapje. Hoe krijg je daadwerkelijk duurzame investeringen op jouw lijstje?
Ja, dit noemt hij een klein stapje. Dat is interessant, hè? Want vaak houdt het ook daarbij op en dan denken mensen zo. Maar het gaat om een echt grote stap. Ben je dat met hem eens?
Absoluut. De stap die Thijs in zijn vraag beschrijft is eigenlijk een stap die wij in 2007 zijn begonnen te zetten. We hadden toen een grote pensioenklant die ons vragen ging stellen over waar hebben jullie eigenlijk mijn pensioengeld in belegd? Dat was zo'n moment dat je daar wat beter over na ging denken. Toen zijn de uitsluitingen voor kinderarbeid, tabak, et cetera, wapens zijn op ons vizier gekomen. In een later stadium, dus 2012, 2013, de periode nadat ik naar Antarctica was geweest, is klimaat ook steeds belangrijker geworden. Toen hebben we op een gegeven moment gezegd, wij moeten gaan meten wat de CO2-uitstoot van onze beleggingen is. Dus de volgende stap die wij gezet hebben is in kaart brengen. Als wij beleggen in bedrijven, in landen, in allerlei initiatieven, welke CO2-uitstoot veroorzaken we daar nou mee met die beleggingen? Nou, toen hebben we als doelstelling gesteld dat we tenminste van 95%, zowel in onze grondportefeuille, in onze panden, maar ook in onze financiële beleggingen, in onze hypotheekportefeuille, dat in kaart wilden hebben. We zitten nu op 91% van onze totale portefeuille, weten wij wat de CO2-uitstoot is. De volgende stap is dat wij CO2-verlagingsdoelstellingen gaan koppelen aan die beleggingsportefeuille. Dus als wij bijvoorbeeld zien, wij hebben een kantoorblok in ons bezit en daar is de CO2-uitstoot is X, dan gaan we dan nu doelstellingen opzetten. Binnen een paar jaar moet die met bijvoorbeeld 50% teruggebracht zijn. Dat is één stap die we zetten. Tweede wat we doen is in onze nieuwe beleggingen, wij krijgen polisgelden binnen van klanten. In onze nieuwe beleggingen hebben wij gezegd, we gaan binnen 3 jaar 1,2 miljard beleggen in zogenaamde impact investment. Daar kijken we heel gericht naar wat voor soorten bedrijven hebben een positieve bijdrage aan verbetering van het klimaat. We hebben bijvoorbeeld de afgelopen jaren hebben we in de herfinanciering van windmolenparken gezeten, in de financiering van zonneparken, maar ook in kleinere initiatieven. We hebben bijvoorbeeld een klein initiatief dat heet Cash for Trash. Hoe kunnen we de afvalverwerking, hoe kunnen we die op een duurzamere manier maken? Dus,
mooie naam, ik zie daar bijna een radio of tv-show in.
Ja, inderdaad.
Cash for Trash, die mag het van je lenen toch? Ja.
Nou, dat is niet onze naam, maar dat is het bedrijfje waar we dan in via een fonds waarin we meedoen in investeren.
Dus die naam is vastgelegd, Cash for Trash, prachtig.
Die credit komt aan degene die dat bedrijf bedacht heeft. Dus in impact investing steeds meer investeren. En iets anders in onze core rol als verzekeraar. Kijk, wij zijn schadeverzekeraar. En als er een waterschade is geweest bij een klant, dan kun je daar ook langzamerhand invloed gaan uitoefenen. Dus in de fase waar we nu in zitten, hebben we gezegd, wij gaan meer sturen op duurzaam herstel. Dus als een klant van ons een schade heeft, vroeger zeiden we, stuur de rekening maar, herstel maar en wij betalen de rekening. Nu gaan we in onze producten opnemen dat bijvoorbeeld klanten die voor meer duurzaamheid kiezen, die kunnen verplicht kiezen voor duurzaam herstel. En klanten die daar niet verplicht voor willen kiezen, die gaan we wel duurzaam herstel aanbieden. En we hebben voor onszelf een lat gelegd. Over 5 jaar willen we dat 50% van alle brandgerelateerde schades, dus dat zijn waterschades, schade door binnenbrandjes die herstelbaar zijn, dat die duurzaam hersteld worden. We hebben een groot wagenpark verzekerd. Daar hebben we de lat nog wat hoger gelegd. Daar willen we dat over een aantal jaren ruim 80% van al het herstel van beschadigde auto's op een duurzame manier gebeurd is.
Enorme doelstellingen, ook allemaal te maken met lange termijn. Er is wel één angel altijd in dit verhaal, in dit soort verhalen zou ik bijna zeggen. Mensen kijken natuurlijk ook gewoon naar, word ik goed en snel en makkelijk geholpen? Zijn de premies niet te hoog? Aandeelhouders willen ook rendementen. Als concurrenten dat nu allemaal niet doen, die laten we zeggen, die voeren niet zo'n keurig net duurzaam beleid als jij. Ja, dan kun je af en toe denken, nou weet je wat, we zijn natuurlijk geen gekke Henkie, hè? Laten we toch maar even meedoen, want iedereen begint te mopperen om ons heen.
Nou ja, kijk, het idee dat als je duurzaam doet, dat het duurder is, dat heb ik al lang achter me gelaten. Als ik kijk naar onze beleggingsportefeuille, die echt grote stappen heeft gemaakt in de richting van duurzaamheid, en ik kijk naar het rendement en ik vergelijk dat met conculega's, dan doen wij het zeker niet slechter.
Maar je bent eigenlijk gek beter als je dat niet doet, als je laten we zeggen, ideologische motieven.
Ja, want ik vertaal duurzaamheid altijd als houdbaarheid. Mijn mentale toets is, zijn de dingen die we doen, zijn die houdbaar voor de lange termijn? En bedrijven die veel meer sturen vanuit houdbaarheid leveren uiteindelijk, dat wordt ook steeds vaker door wetenschappelijk onderzoek bewezen, een beter rendement en een houdbaarder lange termijn rendement. Misschien niet een hele hoge piek op enig moment, maar het is wel houdbaar wat je doet naar de lange termijn. En zo kijken wij ook naar dit soort doelstellingen. Kijk, het heeft geen zin om te zeggen, we zitten nu geloof ik uit mijn hoofd op 20% of 20% wat duurzaam hersteld wordt in een deel van onze portefeuille. Het heeft geen zin dat ik zeg, ik wil het volgend jaar 50. Dan weet ik gewoon dat het niet haalbaar is. Dus dan kun je beter een doelstelling voor over 2-3 jaar zetten. Daar wel over rapporteren en ook meten. Wij in ons jaarverslag zie je ook terug. Als wij zeggen, we zetten een doelstelling, dan rapporteren we ieder jaar of we hem gehaald hebben. Je moet jezelf wel kwetsbaar op durven te stellen om te laten zien dat het ook, dat je ook stappen vooruit maakt.
En dus ook niet roomser zijn dan de paus. Gewoon reëel zijn, maar ook niet roomser zijn dan de paus in beleggingen. Want je kunt de lat natuurlijk zo hoog leggen dat er altijd wel iets, iemand die wil, kan altijd kritisch zijn natuurlijk. Er is altijd wel iets te vinden bij alles en iedereen.
Ja, want je legt de lat ook voor jezelf steeds hoger. Laat ik een voorbeeld geven. Wij hebben al enige jaren geleden gezegd, wij willen niet meer in de tabaksindustrie investeren. Ja. Op een gegeven moment loop je dan tegen je eigen grens aan. Want dan komt er een tabaksproducent die vraagt of jij de pensioenverzekering van jouw klanten wil doen. Ja. Als je heel zwart-wit redeneert, dan moet je zeggen, joh, ik investeer niet in de tabaksindustrie, dus ik doe ook geen pensioenverzekering.
Ja.
Dat heeft best tot een fors debat bij ons intern geleid. En daar, we hebben nu de grens getrokken. Als die werkgever bijvoorbeeld bij ons komt om zijn pand te verzekeren, dan doen we dat niet. Want dan ondersteunen we de tabaksindustrie. Maar de mensen die daar werken, die gewoon een baan hebben, ja, die krijgen van ons wel een kans om een duurzaam pensioen op te bouwen. Dus daar hebben we nu voor onszelf de grens gelegd. Maar daar kun je best wat van vinden. Daar kun je ons best op kritisch op beoordelen.
Als je vervelend doet, kun je zeggen dat is een katholieke oplossing. Maar dat is heel flauw natuurlijk. Hè? In de zin van...
Die zijn niet altijd slecht.
Dat mag ik dus zeggen, van flexibiliteit. Ja. Dat is ook belangrijk. En je zegt wel steeds het mooie. Je zegt steeds we, nooit ik. Dat is ook een leiderschapsstijl die daar uitspreekt natuurlijk. Hè? Van het is niet dat ik het allemaal doe, je doet het met we. Maar mensen houden wel van duidelijk beleid. Dat blijkt nu, we praten nu in tijden van mondkapjes, heel moeilijk. Want inderdaad, ga maar eens in de schoenen staan van degene die echt beslissingen moeten nemen. Maar toch, het schept zoveel onduidelijkheid dat we het allemaal ook niet weten, dat we dingen gaan afschuiven. Zou je dat dan anders gedaan hebben? Of ben jij ook iemand ik bedoel het niet negatief, maar die eerder in dit soort gevallen van schipperen houdt dan van eenduidigheid?
Er zijn een aantal dingen, daar moet je niet op schipperen. En dan moet je gewoon glasheldere wijn schenken. Hoewel ik ben een liefhebber van rood, die is nooit glashelder. Maar daar moet je klare wijn, schenken. En soms is het gewoon goed om, zeg maar, ergens in het midden uit te komen. Want we hadden het straks ook even over draagvlak. Uiteindelijk wil je, en dat is mijn les, het is belangrijker om draagvlak te hebben, zodat het echt gebeurt, dan dat je heel dapper bent en iets roept waar niemand achter staat. En het niet gebeurt. Ik denk dat ook het dilemma is van de Nederlandse politiek op dit moment in die COVID-19-crisis. Daar zit ik wel zo in. Ik denk dat we nu op het punt zijn, als ik in de schoenen van het kabinet had gestaan, dan had ik afgelopen maandagavond gezegd, en we gaan nu mondkapjesplicht invoeren. Ik heb het in Italië gezien. Daar is, als je de supermarkt ingaat, moet je verplicht een mondkapje op. Daar voeren ze niet de discussie of het wel werkt of niet. Ik heb zelf ervaren, doordat je met dat mondkapje in die supermarkt loopt, weet je van er is iets aan de hand en hou je makkelijker afstand. Dus er zit ook een soort klik in je hoofd. Dus
en je schuift het ook niet af. Hè? Je zet inderdaad de winkelier niet in een tamelijk onmogelijke positie. Ja. Of wie dan ook.
Ja, ik zou nu, de fase waar we nu in zitten in deze gezondheidscrisis, zou gewoon zeggen, zo gauw je in het publieke binnengebied komt, allemaal mondkapjes op.
Interessant is dat je niet schuwt om dit soort meningen te geven. Je vertelt ook al persoonlijke verhalen waar je vandaan komt, over het gevecht met je ouders, over Antarctica, wat een belangrijk kantelpunt was. Je ziet ook heel veel CEO's, echt nog steeds een groot aantal. Je begrijpt dat juist communicatiewetenschappers er altijd moeite mee hebben, of communicatiedeskundigen, want die vinden, vertel je verhaal, ga naar buiten. Je hebt ook communicatiedeskundigen die zeggen, niets vertellen, nooit iets vertellen, want dat leidt alleen maar tot framing. Ook een bekende les uit de communicatiewereld. Wat heeft jou voor doen besluiten om je dus kwetsbaar op te stellen? Want jij hebt dan de lijfervaring wat dat met je kan doen. En dat doe je ook. En je bent ook door dalen, daar af en toe publicitaire dalen misschien moeten gaan. Maar daar ben je gewoon heel goed uitgekomen. Dus kun je het elke CEO aanraden om iets meer van jezelf prijs te geven, zodat het verhaal ook meer impact maakt en meer blijft beklijven?
Absoluut. Ik denk, als je veel meer vanuit jezelf opereert, dan hoef je ook nooit na te denken over wat je eerder gezegd hebt. Want dat is gewoon wat je bent. Ik hoef daar ook niet meer over na te denken. Het moet wel bij je passen. Als het niet bij je past, dan moet je er ook niet aan beginnen.
Nee, want ik bedoel ook natuurlijk dat iemand zegt, hallo. En met de beste bedoeling ook. Ik heb een heel mooi inhoudelijk verhaal en verder hoeven ze niks van me te weten. Dat was heel lang toch wel de politiek.
Ja, dat klopt. Zo werd ik in het begin van mijn carrière ook opgevoed. Zakelijk en privé moet je van elkaar scheiden. Tot ik ontdekte dat als je dingen van elkaar scheidt, dan zet je ze tegenover elkaar. Ja. En als dingen tegenover elkaar staan, ontstaat er eerder een conflict. Ik kreeg dat conflict ook. Hè, doordat ik thuis niks over het werk vertelde. En mijn partner Gerda, die wist niet waarom ik zo geinig of vrolijk thuis kwam, want ik vertelde er niks over. Dus ik ben gaan ontdekken, als je die dingen wat meer over elkaar legt, dan wordt je leven ook gewoon makkelijker. Ik kan het iedereen aanbevelen, maar het moet ook bij je passen.
Ja, maar je moet er dus ook tegen kunnen, want het heeft een keerzijde. Hè? Er zijn inderdaad mensen die daar gebruik van maken, maar daar moet je boven staan. En dat kan dus ook. Dat is jouw levensles bijna.
Ja, op een gegeven moment moet je ook maar gewoon niet meer alles lezen. Ik zit niet op social media, omdat ik denk van daar word ik waarschijnlijk niet echt vrolijk van. Nee. Ook na zo'n podcast als deze, daar zullen ook mensen anders op reageren. Ja, ik ben daar oké mee. Als mensen vinden dat ze dat moeten doen, moeten ze dat doen.
Nee, het zou toch te erg zijn voor woorden dat je het om die reden niet meer zou doen. Helemaal niet naar deze podcast. Want ik heb nog wel eentje natuurlijk, als altijd op het eind natuurlijk, dit citaatje. In een interview met ons, het Duurzaam Bedrijfsleven, heb je dit gezegd, een beetje een blik in de toekomst. Ik denk dat verzekeraars een leidende rol zouden kunnen nemen in de energietransitie, omdat wij gewend zijn aan het doorrekenen van lange termijn risico's. We weten nu al welke risico's er op ons af gaan komen. Nou, dat is geweldige taal. Nou, zeg het maar, komt er een nieuwe pandemie aan? Kijk eens in de kristallen bol.
Nou, de pandemie hebben wij ook niet voorspeld. Nee. We hebben er, denk ik, als samenleving ook geen rekening mee gehouden, te weinig rekening mee gehouden. Dus wij ook niet. Waar wij heel erg naar gekeken hebben en nog steeds kijken, is het overstromingsrisico. Daar kun je redelijk van uitrekenen. Daar zijn gewoon modellen voor van wat gebeurt er als de zeespiegel 1 centimeter, 2 centimeter, et cetera, stijgt. Dan weet je al, als wij niet in staat zijn om de CO2 terug te brengen en de temperatuurstijging terug te brengen. Hè, als we nu beleid bevriezen en blijven doen wat we doen, dan weten we zeker dat onze kinderen, maar in ieder geval de kinderen van onze kinderen, krijgen te maken met een land wat voor een groot gedeelte onder water staat. Nou, dat soort modellen gebruiken wij ook om beleid te maken. Daarom hebben wij bijvoorbeeld recent gezegd, wij gaan een gedeelte van de overstromingsschade gaan wij meenemen in onze dekking. Maar voeren we ook het debat als sector met de overheid. Wij moeten met elkaar iets doen. Kijk, de mensen die hier in Amsterdam wonen, deze podcast wordt in Amsterdam opgenomen, kunnen die lasten niet zelf dragen. Dus wij hebben wel eens tegen de overheid gezegd als sector, kun je niet samen met ons een model ontwikkelen waarin iedereen in Nederland een kleine bijdrage levert om overstromingsschade te dekken als het gebeurt in de gebieden waar mensen kwetsbaarder zijn voor overstroming. Tot nog toe heeft de overheid daar nee tegen gezegd. Maar onze modellen wijzen er gewoon op. Ja, als we dat niet doen, dan krijgen we weer een keer een enorme grote overstromingsschade. En dat moeten we denk ik met de dijken voorkomen, met allerlei maatregelen, met terugdringen van de stijging van de temperatuur.
Over praat. Jullie hebben dat als verzekeringsbedrijf heel veel ervaring mee. Maar je weet ook de kritiek op modellen. Kijk met name naar het CPB. Die op een gegeven moment werden CPB-economen. Heb ik over de tijd van financiële crisis, mm-hmm, weet je nog alles van. Die werden gewoon bijna boos. Ik heb het zelfs in interviews meegemaakt. Als je daar enige twijfel aan gaf of een beetje kritisch was. Want ze werden boos dat de werkelijkheid niet reageerde op hun modellen. Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld.
Dat klopt. Tegelijkertijd, als het gaat om voorspellen, dan is het heel lastig. Zeker de toekomst. En is dit waar je je op kunt baseren? Als iemand een betere manier van benaderen kent, dan kijken we daar uiteraard ook naar. Maar het doorrekenen van wat gebeurt er als je de lijntjes doortrekt en daarmee rekening houdt met de dingen die je nu weet, is denk ik het beste wat we nu kunnen doen. En dan zie je in ieder geval, we hebben het ook als verzekeraars uitgerekend, als we niks doen, dan gaat de weergerelateerde schade gaat de komende jaren met 15% omhoog. We zien het al. Kijk, met het aantal stormen de afgelopen jaren wat we hebben gehad, de schade die daardoor veroorzaakt is, die is gewoon absoluut hoger dan in de tientallen jaren daarvoor. Nou, dat lijntje kun je in ieder geval doortrekken. Als we niks doen, gaat het de komende 5 tot 10 jaar gaan we 15% meer weergerelateerde schade krijgen.
Juist omdat in deze tijd dat we zien, hè, de grote verwevenheid van alles met elkaar, wat je er ook over denkt, dat is een feit. Zou het niet handig zijn als jij of iemand als jij deel uit gaat maken van het OMT?
Nou, ik denk dat dat een te grote broek zou zijn. Daar zitten volgens mij hele deskundige mensen. En ik heb wel eens meelijden met de politici die ons land op dit moment leiden. Want nou ja, ik vind het al soms lastig om voor 4000 mensen het goede te doen. En dan zie ik zo'n arme Rutte daar staan die voor 17 miljoen mensen het goede moet doen. Ik vind dat kabinet binnen de mogelijkheden die er ligt heel veel dingen goed doet. En soms zou het een tandje sterker kunnen zijn. En volgens mij worden ze daar goed op geadviseerd. En maken ze iedere keer weer de afweging die ik ook altijd maak van waarvoor is draagvlak te krijgen. Want je kunt wel een hele dappere maatregel nemen, maar als er geen draagvlak voor is, dan loopt het waarschijnlijk ook in het 100.
Ik dank je wel voor dit gesprek. Jos Baten van ASR. Je luisterde naar een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven, mede mogelijk gemaakt door onze partners Ebbingen en Hill en Nolten. Volgende week dan zijn we terug met een nieuwe Green Leader.
Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify en krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.